Dit is Beijing in Beijing, de podcast, waarin ik je meeneem in mijn leven in China als expatvrouw. Ik ben Jeanette en ik heb mijn baan opgezegd om met mijn vriend mee te gaan naar Beijing. Met deze podcast wil ik laten zien dat je zo'n stap samen kunt zetten, zelfs als je allebei je carrière belangrijk vindt. En je hoort over China, want ja, hoe is het leven hier eigenlijk? In aflevering 2 duik ik in het meegaan naar het buitenland voor de baan van je partner. Is het nog wel van deze tijd? Wie ben je zonder je werk? In de achterklap een Chinese vriendin over een lang verwachte familiereunie. Na een ruim jaar in China vind ik het tijd om terug te kijken en te reflecteren op een paar van de vragen waarmee ik deze podcast begon. Hoe kan ik als ambitieuze en feministische vrouw mijn carrière op pauze zetten, meegaan naar het buitenland en niet werken? Hoe is het leven als de partner van? Hoe haal ik alles eruit? Ga ik mezelf opnieuw uitvinden in China? Best grote vragen, maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Want in deze aflevering hoor je ook van anderen in hetzelfde schuitje. Ik ken mensen die bedankten voor een kans om samen naar het buitenland te gaan, omdat het maar een kans was voor de een en niet voor de ander. Heel begrijpelijk, terwijl het ook zo'n mooie en leerzame ervaring kan zijn. Ook, of zelfs vooral, voor degene die meegaat. Maar je gaat ook horen waarom het niet altijd even makkelijk is. Je baan opzeggen voor die van je partner. Iets waar vroeger een stuk minder van werd opgekeken.
Degene die uitgezonden was, die had een baan en de rest werkte ook niet.
En dat was ook niet echt een issue? Of hadden partners het daar veel over onderling, voor zover jij weet?
Nee, dat zal inderdaad het grote verschil met nu zijn. Dat was inderdaad geen issue toen. Ja, wat je dan misschien ziet, is dat partners in die tijd maar gewoon meegingen. En dat dan later de prijs betaald wordt. Dat je dan bij terugkeer nou, toch zover uit elkaar gegroeid bent. En je daar misschien als partner mee bent geweest en eigenlijk helemaal niet gelukkig geweest bent. Hm. En dat gebeurt ook.
Want dan werd er misschien minder over gesproken.
Ja, ik denk het. Ja. En dan ging men er bijna al vanzelfsprekend van uit dat ik mee was, want ik was de vrouw.
Maar bij Hadewig en haar man was het juist andersom.
Ik ben Hadewig Duitsenberg, in het buitenland uitgezonden geweest als administratief medewerker voor het ministerie van Landbouw, Natuur, Beheer en Voedselkwaliteit, zoals het toen nog heette. En mijn man is met mij meegegaan toen.
30 jaar geleden verhuizen ze naar Mexico.
Vlak voordat ik uitgezonden werd, leerde ik hem kennen. Dus toen ben ik maar op de HR-adviseur afgestapt en gezegd: stel je nou voor dat er iemand is en daar ben je verliefd op. Hoe gaat dat dan? En toen had ze nog zoiets van: potverdorie, Hadewig, ik had nog zo gezegd.
Haar kerstverse liefde mocht mee, op voorwaarde dat de relatie nog even geformaliseerd werd.
Trouwen dan maar meteen.
En het verliefde stel waagde de sprong in het diepe.
We hadden zoiets van: nou, we vinden elkaar superleuk en we willen dit eigenlijk niet opgeven. Dus laten we het maar een kans geven. En dat is niet altijd makkelijk geweest. Zeker in het begin als je elkaar nog gewoon niet kent. Ik was al vooruitgereisd nadat we in juli getrouwd waren. Is hij op 4 oktober 1992 in Mexico geland. Die datum staat omdat dat was ook de datum van de Belmaram. En toen begon voor ons eigenlijk pas onze relatie echt. En dat was wel hard werken. We hebben ook af en toe op het punt gestaan om te zeggen: nou, dit is het hem toch gewoon niet. Misschien dat het huwelijk ons dat er ook doorheen heeft gesleept.
Heel wat levenslessen en een tweede plaatsing in Zweden verder keren ze als gezin terug naar Nederland, waar Hadewig bij het ministerie van Landbouw blijft werken. Totdat die ene droombaan voorbij komt.
Toen zag ik die functie bij Partners en Kinderen langskomen. En toen had ik zoiets van: die is voor mij. Want je wil zo graag meegeven wat je zelf hebt ervaren en beleefd. En vandaar dat ik meteen zoiets had van: afblijven, ik ga dat doen.
Inmiddels werkt ze nu 10 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het beleid voor de partners en kinderen van diplomaten. En in die functie kan ze goed putten uit haar eigen ervaringen.
Jullie hebben het zelf dus best wel op de Bonnefoy gedaan.
Ja. Nou, dat klopt wel, ja. Ja.
Stel, je mag 30 jaar terug in de tijd. Wat had je dan anders gedaan?
Ja, het aanbod wat we hebben aan goede voorbereiding, dat zou ik nu natuurlijk ook doen. Maar dat was er toen niet. Dus vandaar dat ik dat toen ook niet kon doen.
Maar tegenwoordig kun je allerlei cursussen doen om je klaar te stomen. Daarin leer je bijvoorbeeld over de fase waar je allemaal doorheen gaat bij een grote verandering, zoals zo'n internationale verhuizing.
Eerst de euforie, daarna de depressie, zeg maar. En waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Daarna de boosheid, ontkennen. En dan op een gegeven moment kom je wel in de fase van acceptatie.
Dus toen Hadewig in haar nieuwe baan zelf zo'n cursus deed, realiseerde ze zich opeens iets.
Dat ik vooruit was gereisd, dat zou ik dus nooit meer doen. Als je samen start aan het avontuur, dan ga je een beetje op een gelijk niveau door diezelfde fases heen. Terwijl nu zat ik al ergens in de acceptatiefase, terwijl mijn man kwam binnen in de euforiefase. En zakte daarna heel snel naar de fase dat hij zoiets had van help. We spraken ook niet meer dezelfde taal, zeg maar.
Ja.
Wij kregen ook het advies om samen het vliegtuig in te stappen. Toch ging ik 2 maanden later, onder andere om op mijn eigen tempo te vertrekken. Zo had ik ook het gevoel dat ik nog iets van de controle in handen hield. Want samen naar het buitenland gaan is in veel opzichten heel erg leuk. En we zitten in een enorm bevoorrechte positie. En het kan soms ook lastig zijn. Ook, of zelfs vooral, voor degene die meegaat. Die zegt de baan op en laat alles achter, vaak zonder te weten wat hiervoor in de plaats komt. En dan heb ik het nog niet eens over de situatie voor LHBTI'ers, die het in sommige landen extra lastig kunnen krijgen. Of waar de partner soms niet eens met diplomatieke status mee kan. En laat die bescherming nou net in die landen vaak belangrijk zijn. Dat er dus aandacht moet zijn voor partners, beseffen ze bij het ministerie ook.
Heel zwart-wit zou je kunnen zeggen, we hebben helemaal niks met de partner te maken. Heel zwart-wit, want we hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met de partner. De partner gaat mee. Maar we voelen natuurlijk wel die verantwoordelijkheid. Want we weten dat als je een medewerker uitzendt en daar gaat ook een partner mee en eventueel kinderen, dan ben je daar toch op een bepaalde manier verantwoordelijk voor. Juridisch zou je kunnen zeggen, niks mee te maken, maar vanuit gevoel zeg je natuurlijk alles mee te maken. Want laten we eerlijk zijn, als medewerker functioneer je natuurlijk ook fijn en goed als je weet dat het thuisfront ook lekker in zijn of haar vel zit. Ik hou er nooit zo van. A happy spouse is a happy employee.
Maar niet alleen voor die blije medewerker wordt er steeds meer aan de meereizers gedacht.
Dat besef, dat is er al heel lang. Maar natuurlijk zit er natuurlijk ook een stuk organisatiebelang bij. Ik bedoel, we hebben met z'n allen wel al die posten te vullen met goede mensen en mensen die graag bereid zijn om naar het buitenland te gaan. En dan kom je ook wel op het feit dat de samenleving is nu eenmaal een tweeverdieners samenleving en niet meer zoals die vroeger was.
Ja, vroeger was de wereld natuurlijk vrij overzichtelijk. Maar nu is het meer regel dan uitzondering dat beide partners werken. Timo en ik hebben allebei dromen en ambities. Dus toen hij bij Buitenlandse Zaken ging werken, was ik heel blij voor hem, maar was het ook even slikken. Want mijn carrière stopzetten, of zelfs maar pauzeren, kwam er behoorlijk slecht uit. In sommige landen mag je als partner werken. Namelijk in de Europese Unie en in de bijna 40 landen waarmee Nederland een Memorandum of Understanding heeft. Een MOU. Op andere plekken kun je eventueel bij een internationale organisatie of ambassade aan de slag. EU, MOU of niet, je moet nog maar een baan zien te vinden. Vaak wordt bijvoorbeeld wel verlangd dat je de lokale taal spreekt. Uiteindelijk ga je in veel gevallen toch echt mee en staat je carrière als partner in ieder geval op de korte termijn vaak even op een lager pitje. En daarom is goed partnerbeleid niet meer alleen een gunst aan de medewerker.
Nu is gewoon ook het besef dat partners niet meer allemaal altijd vanzelfsprekend meegaan. En dat een partner zegt van ja, ik ga wel mee, maar dan wil ik wel dit.
Ja.
Ja, zeg ik overtuigd. Wij hadden niet in China gezeten als ik niet ook mogelijkheden voor mezelf zag. Het moet ook voor de partners werken. Maar hoe werkt het voor de partner? Kan je nog wel van iemand vragen zich zo aan te passen aan het werk van, in dit geval, de diplomaat? Zeker als je op die plek niet eens mag werken. In mijn eerste aflevering zei Timo's vriend Diederik nog dit.
Het past ook niet helemaal in deze tijd eigenlijk dat je naar een land gaat waar je niet mag werken omdat je meegaat.
Natuurlijk is het niet zo zwart-wit. Of het van deze tijd is, hangt volgens mij vooral af van je motivatie om mee te gaan en hoe je die tijd gaat invullen. Dus wel of niet meegaan. dat bespreek ik met andere partners van. Wil je jezelf heel veel voorstellen?
Ik ben Stefan. ja. Kijk, dit vind ik dus wel een van de lastige dingen aan het partner van. Wat doe je? Voor één had ik gewoon echt wel zo'n strakke pitch van ik ben innovatie tegen, ik help bedrijven, zus zo. Maar nu had ik al zoiets van, wat moet ik nou eigenlijk zeggen?
Samen met nog een partner zit ik met Stefan in een WeChat groep. Partners van, heet hij. Hoi, kan de partner van Timo morgen lunchen? Hallo, partner van Stephanie. Gezellig, gaat het dan?
Ja, dat ging wisselend. Ik heb ook veel geprobeerd, omdat ik ook wel een beetje aan het experimenteren was met andere beroepen of hobby's die ik leuk vond. Dus ik heb ook wel gewoon gezegd van, ja, ik ben Stefan en ik ben private chef. Maar nooit echt een fijn gevoel gehad bij hoe ik mezelf dan moest voorstellen. Ja. Wat ik ook op zich leerzaam vond of zo. Het blijkt dat je dan nog niet helemaal zeker bent van je rol dan of zo. Of van je... Nou, ik weet niet. Ik vond het lastig. De pitch als expat man.
En dat vond ik ook confronterend. Want dan kwam ik soms op netwerkbijeenkomsten of recepties. Dan was ik daar samen met Tom.
Tjitske Dijkstra stopte met haar eigen psycholoog en coachingspraktijk en ging met haar man mee naar China voor zijn baan bij een Nederlands trainingsbureau.
En dan vroegen ze wat ik deed. En zei ik, nou, niks. Nou, en dan was het gesprek gelijk afgelopen. En dan gingen ze met Ton, hup, vervolgens verder babbelen.
Ja, dit maak ik ook mee. Ik merk nu dat ik soms ook mensen aan het testen ben door dit te zeggen. Want soms zeg ik, nou oké, ik maak een podcast en dan hebben we daar een gesprek over. Maar als je nou zegt van, ja, ik ben mee met Timo of ik ben mee met Ton.
Ja.
Daar kunnen gewoon heel veel mensen ook gewoon niet zo goed mee omgaan, denk ik. Of dat willen ze niet. Dan denk ik van, oh, ik heb niks van jou.
En dan merk je ook hoe comfortabel een baan is. En je wordt volstrekt uit je comfortzone, in ieder geval zo heb ik het ervaren, zonder die baan, zonder die houvast. Omdat toch een baan, nou voor veel mensen, en dat geldt voor mij, gold dat ook, toch wel heel belangrijk deel je identiteit blijkt te bepalen. Ja, als dat ineens wegvalt, is dat een groot ding.
En ook bij het ministerie weet Hadewig de impact die dit kan hebben.
Als je als partner meegaat, dan ben je al gauw de partner van, punt. En dat doet iets, denk ik, want je wil niet de partner van zijn. Je wil Hadewig zijn, je wil Jeanette zijn. Jij hebt ook je eigen kwaliteiten, je eigen identiteit.
Identiteit. Je kunt er van alles onder verstaan. Een theorie die buitenlandse zaken gebruikt bij het helpen omgaan met verandering is deze.
Je identiteit die rust op de 5 pilaren, dat is financiële onafhankelijkheid, sociaal netwerk, beliefs, hè, je normen, waarden, werk en nog een vijfde. Oh ja, gezondheid, dat was ook nog eentje. Ga je als medewerker naar het buitenland, nou dan gaan die pilaren, daar brokkelen kleine stukjes vanaf. Want ook een medewerker die begint in een nieuw land aan een nieuwe functie, hè, laat ook voor een deel een netwerk achter. Maar goed, daar brokkelen maar wat kleine stukjes vanaf. Nou, bij een partner is dat echt wel substantieel. Wat daar allemaal, eigenlijk wel bijna dat hele bouwwerk instort. Als het goed is, blijf je gezondheid en je normen en waarden voor een deel, hou je dat ook nog wel overeind. Hoewel het soms in een andere cultuur ook best lastig is. Maar je hebt, nou ja, je werk niet meer. Dus je bent niet meer financieel onafhankelijk. Je laat je sociale netwerk achter. Nou, dan heb je niet veel meer om die identiteit op te laten steunen.
Dat instorten van die pilaren kan leiden tot een identiteits- of existentiële crisis. En hoe meer je op een bepaalde pilaar leunt, hoe groter de crisis als deze pilaar wegvalt.
Ben ik ook nog iemand en ben ik waardevol als ik geen baan heb? Hè? Dat is eigenlijk een hele existentiële vraag. Ik ging soms ook zeggen, ik ben psycholoog. Nou, dat vinden mensen dan altijd wat interessanter, hè? Oh. Maar dat was soms ook een beetje een maniertje om dan te kijken, hey, zouden ze dan daarop gaan reageren? Ja, en eigenlijk weet je, de grootste kunst is om daar jezelf eigenlijk vrijer in te maken. En daar niet zo aan te hangen, omdat zij je die bevestiging moeten geven. Dat was voor mij echt wel de spiegel. Zij doen het niet, maar het is mijn gevoeligheid of als ik gewoon mijn schouders kan ophalen.
Ik merk ook dat ik vaak mensen vraag, wat doe jij?
Ja.
Terwijl ik dan zelf juist soms die vraag vervelend vind, of tenminste niet weet hoe ik erop moet reageren. Maar zelf doe ik het ook.
Ja.
De hele tijd.
Ja.
Zou ik mezelf ook moeten aanleren om dat anders
te doen? Nou, dat is interessant om te kijken, wat gebeurt er dan als je er een andere vraag van kan maken? Of...
Ja, want je hebt nog steeds zoveel om te bespreken.
Simpel toch? Gewoon minder mezelf identificeren met mijn werk. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wat wel helpt, onder de pilaar werk valt ook presteren. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Daarbij ondersteunt Buitenlandse Zaken ook steeds meer. Zo is er een opleidingsbudget en sinds kort kan Hadeweg ons niet alleen via de medewerker, maar ook direct bereiken via een nieuw online partnerplatform. En het klinkt misschien een beetje lullig, als partner in een partnergroep. Ik wil er toch geen partner van zijn. Maar ik vind het wel echt fijn om niet voor alles afhankelijk te zijn van Timo. En van andere partners te horen waar zij zo al mee bezig zijn. Want je kunt van alles doen om jouw werk- en prestatiepilaar weer te verstevigen. Als het maar binnen jouw waarom past.
Zie het niet als we gaan naar dat land, want mijn partner heeft daar die baan. Maar ook wat ga ik daar doen, wat is mijn plan?
Niet alleen meegaan voor de ander. Sheila, die ik trouwens ken uit die partnergroep, leerde die les toen zij voor het eerst de partner van werd.
Sheila Karwal, momenteel in India, in Delhi, met mijn man. Werk ook zelf al heel lang bij Buitenlandse Zaken.
Ze was altijd zelf de uitgezonden medewerker. Totdat haar man degene is die een baan in het buitenland krijgt. In India belandt ze ineens in een hele andere wereld.
Best al een tijdje met dit thema bezig, ook vanuit functies die ik had bij HR. En nu, sinds 4 jaar, voor het eerst ook zelf als partner mee. En terwijl ik dacht dat ik wel ongeveer wist wat dat betekende, realiseerde ik mij toen ik meeging dat dat helemaal niet het geval was.
Wat is het grootste verschil buiten dat je dan niet die baan hebt?
Ja, maar dat is ook juist een heel groot verschil.
Oké.
Toch? Natuurlijk zijn alle dingen van een verhuizing en wennen aan een nieuw land. Als je daar werkt, ja, moet je dat natuurlijk ook aan aanpassen en je weg in leren te vinden. Maar de baan hebben en daarmee een structuur en een dagindeling en collega's en gezelligheid hebben. Ja, dat is zo'n groot verschil, in ieder geval zoals ik het ervaren heb, dan als je dat niet hebt. En ook moet gaan uitzoeken wat je dan met je tijd moet gaan doen. Daar hoef je niet over na te denken als je werkt. Want er komen gewoon dingen op je af en mensen op je af. En ja, dit vraagt veel meer van jezelf meegaan.
Zou je zeggen dat je het hebt onderschat?
Ja. Volmondig ja. Ja, ik was er ook echt door overvallen. Ik kwam uit een baan. Nou, en toch een gevoel van, nou, ik red mezelf wel. Ik kan heus wel dingen voor elkaar krijgen of regelen. En ineens was ik hier en lukte dat gewoon niet goed. En ik kon het niet goed verklaren voor mezelf waar dat dan in zat. Het was heel erg, nou ja, het was ook wel eenzaam. En zoeken. En eerst heb je helemaal niet nooit genoeg tijd. En ineens heb je heel veel tijd. Heel veel mensen zeggen ook tegen je, oh wat heerlijk. Ik zou ook wel zoveel tijd willen hebben of dingen willen doen. En denk ja, hou op. Je weet niet wat het is om zoveel tijd ineens te hebben. Dan is het als het 8:30 is, ja, tot 6 uur, is dan ineens heel veel. Dat vond ik heel bizar om dat te ervaren.
Wat was van tevoren jouw beeld of jouw plan wat je daar zou gaan doen?
Ja, dit is gelijk een hele goede en terechte vraag. Want ik had eigenlijk niet een plan. Ik had er niet over nagedacht in de zin van, goh, als ik daar naartoe ga, wat wil ik zelf met die plaatsing? Wat zou ik uit die plaatsing willen halen? Of wat wil ik daar leren? Of wat zou ik voor ervaringen willen opdoen? Ik had er helemaal niet over nagedacht. En ik kwam dus hier en na alle verhuizing, alles uitgepakt, dozen klaar van, ja. En nu? Achteraf zou het me geholpen hebben om daar iets gerichter over na te denken voordat we gegaan waren. Zelfs voor de beslissing om überhaupt te gaan naar het buitenland.
Dacht je gewoon, ik ga het daar wel uitvinden?
Ja, ik ga het daar wel uitzoeken. Ik had wel een beetje een beeld, maar niet echt een beeld over hoe het zou voelen. Nee, daar was ik door overvallen.
Sheila pakt de telefoon op en gaat bellen. Met andere partners uit Nederland en in de internationale gemeenschap in India. Ze ontdekt dat haar gevoel heel normaal is. De gesprekken worden interviews, in eerste instantie als input voor het Nederlandse partnerbeleid.
Ik schrok er ook wel van, wat ik van sommige mensen hoorde. We onderschatten dit toch misschien nog steeds te veel, ook bij Buitenlandse Zaken. Hoewel er heel veel aandacht is en ik denk dat vergeleken met andere Buitenlandse Zaken ministeries Nederland echt best wel veel doet en aandacht voor heeft.
Dat zie ik ook. Er wordt veel voor partners gedaan. En toch denkt Sheila dat je meer kan doen om je samen en zelf voor te bereiden.
Toen dacht ik wel van, hoor, dit is toch wel zo'n belangrijk en relevant thema.
Ze begint haar eigen bedrijf en gaat mensen helpen in voorbereiding op en tijdens een periode in het buitenland.
Dus zo ben ik daarmee aan de slag gegaan.
Met wat voor vragen komen mensen nu bij jou?
Ik zie veel vraagstukken rondom toch identiteit. Verlies van werk, van netwerken. Gevoel van, goh, ik zou eigenlijk heel blij en dankbaar moeten zijn. Maar ik voel dat niet. Schuldgevoel naar jezelf, maar ook naar de partner. Dat het daarmee heel ingewikkeld wordt voor veel stellen toch. Om het echt te bespreken. Worstelen met afhankelijkheid. Mm-hmm. Ja, hoe voelt dat? Maar ook hoe ga je daar met elkaar mee om? Dat die balans in je relatie weer beter voelt.
Genoeg om mensen mee te helpen dus. En Sheila heeft nu haar eigen waarom voor tijdens de periode in het buitenland. En dat is belangrijk.
Als je er niet een eigen doel aan kan verbinden, of het als een avontuur zien en ook weten waarom je het als avontuur ziet. Als dat er allemaal niet is, is het denk ik toch lastig. En ook, je moet het echt samen besluiten. En het zelf willen.
Je kan niet zeggen, ik ga voor een paar jaar mee, ik doe dit voor de ander, zeg maar. Is het dan gedoemd om te falen?
Nou, gedoemd om te falen hoeft natuurlijk niet. Natuurlijk kan je als persoon daar misschien voldoende voldoening uithalen om dat voor de ander te doen. Dat zal voor iedereen verschillend kunnen zijn. Maar voor veel mensen is dat niet genoeg. En dan kan dat in de weg gaan staan. Van ja, ik doe dit voor jou. Ik heb alles opgegeven voor jou.
Eerlijk gezegd kunnen dat soort gedachten op een slechte dag wel door mijn hoofd gaan. En tijdens een ruzie is zo'n verwijt iets om snel naar te grijpen. Hoewel niet echt eerlijk. Want ik kan dan inderdaad teruggaan naar waarom ik dit ook alweer zelf wilde. Of Timo herinnert me er fijntjes aan. Zou ik hier echt alleen voor hem zitten? Dan zou ik wel eens in die verwijten kunnen blijven hangen. En het hem echt kwalijk nemen.
Ja, dan gaat er iets in die relatie kruipen wat heel ingewikkeld kan worden. Daarom is het echt samen dit willen belangrijk. En daar heel bewust voor kiezen. En alleen maar van ik doe dit voor jou, dat is toch echt tricky.
En samen besluiten is niet alleen voor de partner belangrijk.
In de gesprekken wordt heel gauw alleen de partner
bejubeld.
Wat dapper en je geeft alles op en het is me niet nogal wat. Tegelijkertijd legt dat natuurlijk ook wel weer een enorme druk op de schouder van de medewerker. En zeker als mensen dat dan nog eens extra benoemen. Ik heb hier wel iets teweeg gebracht.
Ja.
Maar voor de medewerker is dit ook wel een flinke verantwoordelijkheid. Dus dat is ook waarom het zo ontzettend belangrijk is. Dat je wel samen de beslissing neemt.
Bovendien ben je samen in het buitenland opeens flink op elkaar aangewezen. En daarom...
Dat wat er niet goed zit, dat kom je hier nog meer tegen. Dus ik ben blij dat we daarin ook al langere tijd samen zijn. En dat we veel dingen uitgevogeld al hadden met z'n tweeën.
Dus het is eigenlijk voor ons moeilijker. Want...
Nou, daarin denk ik, goh, als je jonger bent, ja, dat is wel lastiger. Hè, het is alsof je gelijk in de diepe wordt gegooid. Het is een beetje dat beeld.
Snelle leerschool. Dat.
Ja, het is wel echt een versnelde snelle leerschool. Als een soort lakmoesproef van, ja, blijf je drijven samen? Of ga je elkaar loslaten hierin?
Door die snelkookpan kun je meer naar elkaar toe groeien. Maar het kan je ook uit elkaar drijven. Dat zie je ook aan het scheidingspercentage onder expats, dat bovengemiddeld hoog ligt.
Hey Jeanette, als je het over partners hebt, moet je het dan eigenlijk...
Timo, het gaat nu even niet over jou. Deze aflevering gaat over de partner. We gaan volgende keer weer naar jou luisteren, oké?
Okay? Oké, nou succes met je partners.
Dankjewel, ik ga even lekker met mijn partners mijn afleveringetje afmaken.
Timo hoor je echt de volgende keer weer. Waar was ik gebleven? Oh ja, die snelkookpan.
Als je relatie niet goed is, gaat die in het buitenland echt niet beter worden. De basis moet al goed zijn. Doe het ook niet omdat je financiële problemen hebt. Het zijn allemaal clichés, maar het moet je echt intrinsiek motiveren om naar het buitenland te willen gaan. Ja. En dan het liefst natuurlijk allebei. En dan ook kijken van oké, misschien dat de ene keer gaan we voor de een en de andere keer zeggen we van nou, dan heb je misschien als partner iets meer mogelijkheden om ook nog een stuk aan de carrière te werken. Dus dat het ook in balans is.
Ja, hier zijn verschillende modellen voor hoe je dat samen kunt doen. Dus inderdaad, is de ene leidend altijd? Of ben je om de beurt leidend? Of zorg je dat het alle tijd voor allebei helemaal goed werkt? En je dus ook steeds compromissen moet sluiten?
Ja. Ja.
Deze wijsheden vind je in het boek Couples That Work. Onder deze aflevering te vinden. Een dikke tip. Dus, samen voor het avontuur kiezen, maar ook die eigen waarom hebben. Maar wat kan zo'n eigen doel zijn? Geen bezigheidstherapie, maar iets waar jij van leert, groeit, dat je verder op jouw pad brengt.
Het gaat ook echt over de vraag van, ja, waarvoor ben ik in dit leven? Dat is een grote vraag, maar...
Want hoe ging jij daar dan achterkomen? Ja, het is nogal een grote vraag.
Ja, nou ja, ook door mezelf wel permissie te geven dat ik ook echt wel tijd mag hebben daarvoor.
Ik zit bij Tjitske thuis aan de keukentafel. Ook zij woont in een Pekingese hutong.
We wilden ook echt de China experience hebben.
Tjitske en haar man Ton verhuizen in 2018 naar China. Ze kennen het land dan een beetje van vakanties en het blijft ze fascineren.
Elke keer ook als we hier op reis waren en dan dachten we... oh, nou beginnen we een beetje te begrijpen hoe het zit. En dan gebeurde er weer iets. En dachten we, nou, we begrijpen er eigenlijk helemaal niks van.
En dan krijgt Ton een kans om in China te gaan werken.
Ik weet wel dat ik eigenlijk weinig aarzeling heb gehad. Na dat eerste besluit van, oké, dat gaan we doen. Toen kwamen ook wel de gedachtes en de twijfels. Toen zaten we op een dag in de auto ergens naartoe om iets te regelen. En toen kwam het liedje van Daniel Lohuis langs. Angst is maar voor even en spiet is voor altijd.
Want angst is maar voor even en spiet is voor altijd.
En toen dacht ik, ja, zo is het ook. We gaan het ook gewoon doen.
Tjitske is coach en psycholoog. En zo gaat ze het avontuur ook aan. Ze probeert van alles om te ontdekken wie ze nog is zonder haar werk.
Ik ontmoette mensen en die hadden allemaal keuzes gemaakt. Allemaal krachtige keuzes. Kan ik die verhalen optekenen? Van, zou dat het kunnen zijn? Ontmoet ik iemand die bij een antroposofische kleuterschool hier werkte? Nou, dacht ik, goh. Ja, wat leuk, weet je. Laat ik daar eens een ochtend gaan kijken.
Want jij kwam uiteindelijk weer terecht bij wat je ook in Nederland deed.
Ja.
Dus bij jou is eigenlijk niet, jij hebt niet het licht gezien of zo.
Nou ja,
niet
of weer dat, opnieuw.
Ja, of tenminste opnieuw. De bevestiging gevonden dat dat je roeping is. Ja.
Maar het had ook anders kunnen gaan. Hè? Ja. Ik wist het ook echt niet. Ik wist het echt niet.
Tjitske was intrinsiek gemotiveerd om andere kanten van zichzelf te ontdekken. Dat was haar waarom. En inmiddels werkte ze weer als trainer in China. Stefan had ook een missie.
Ik heb wel eens gehad dat iemand zei van... Ja, je geeft dan nu je werk op voor je vrouw. Dus het staat nu 1-0 voor jou of zo. Ik denk van nee, zo werkt het niet. Dus hou geen score bij. Maar zorg er gewoon voor dat je allebei wint. Dat je allebei als winnaars uitkomt.
Ook hij ging als partner mee naar China. In deel 2 van deze aflevering hoor je hoe hij ervoor zorgde... dat ook hij China als winnaar verlaat.
De eerste reflex was om gewoon bij de eerste de beste kans te gaan solliciteren.
En hoe ik het vind dat mijn carrière toch echt even op een lager pitje staat. En vooruit dan, misschien toch wel zo eerlijk om ook Timo's kant van het verhaal aan te horen. En dan is het nu tijd voor de achterklaprubriek. We laten de partners strubbelingen voor wat ze zijn, want het leven in China gaat natuurlijk ook gewoon door. De afgelopen 2 weken stonden we volledig in het teken van Chinees nieuwjaar. Deze belangrijkste feestdag volgt de maankalender en begint bij een nieuwe maan. Het is een echt familiefeest en iedereen mag eindelijk weer reizen. Dus ook mijn Chinese vriendin Liao is eindelijk weer naar huis. Ik bel haar op de grote dag.
Hello everyone, I'm Liao. I'm 28 and I'm a journalist living in Beijing.
You finally arrived home after 3 years. How is it?
Driving by the streets, it feels different because my city developed pretty fast. So when I got out of the railway station, I saw a lot of tall buildings and also a lot of neon lights. So that was pretty different because before the railway station where it was built, it's like the suburbs. But now it looks like a downtown place.
So in 3 years, it's a whole new city.
Yeah, just because I haven't been there for so long.
What's the name of your city?
Zhumadian in south of Henan province.
Henan is quite close to Beijing, right? Relatively close.
Relatively close, like how you compare it. It's 4 hours by the high-speed railway.
So this year, you are finally seeing your family again. But because of COVID, you couldn't for the last two Chinese New Year. So what did you do then?
Yeah, me and many of my friends decided to gather together to celebrate at my friend's house. So we would cook and have dinner together. But still a lot of differences compared to going back home for Chinese New Year, because you can't really stay, you know, with friends during the entire holiday week. But it's still nice you can have that little bit sense of rituals far away from home.
I think maybe some people actually preferred the version with their friends, but I think you prefer it with your family, right?
Yeah, I think so. At least for now, because they haven't asked too many questions about why I'm come back home all alone, not with my fiancé or boyfriend. But for me, I think I can spend time with my friends all year long. But for the family, it's only for the new year.
So Yao, now that you are home, what will today look like?
Yeah, I'm quite excited, actually. So this morning I woke up early, not only because of your interview. I think I also have that excitement to make me not sleep in too late. I think the most important thing is food or the feast. Dinner or meal together in Chinese culture is already a very important thing, and people always socialize over meals. We will go to my dad's side's grandma, just help to prepare the food, because most of us are only child. We don't have a big direct family, so usually the Chinese New Year is spent with the extended family, like my uncles, aunts, and cousins.
And how will the dinner start?
Yeah, my grandpa will give a speech to conclude the past year and make some good wishes for the coming new year.
And do you make any New Year's resolutions, or do you reflect on the year of the tiger or look forward to the coming year of the rabbit?
Yeah, I don't think I made specific resolutions, just because every time I make very specific ones, I will end up failing. So I just said something to myself in my heart, try to work hard in the coming year, just be better in my career and be better in my love life as well, you know, being able to find someone very soon. Yeah, hopefully I can, yeah, find some really nice guy in the year of rabbit.
And do you have any emotion or feeling about it becoming the year of the rabbit?
Not really, but I guess rabbit is agile, smart, but also cute and gentle. But mostly, you know, the 12 animals all represents good things, so people celebrate each year.
Is that something you think about, like, okay, this will be the year of the rabbit, so this year I will be agile, for example?
Not really, but I think for a lot of family who are trying to have a baby, they will calculate what animal they want their baby to be.
Okay.
So I think this year maybe there will be a boom, because a lot of people will love their baby to be rabbits. Yeah. You still got your chance if you're interested in having a rabbit baby. You can still do it, right? You still
have it must be
maybe
fast.
2 months.
Okay, I will talk to Timo about this. Na het eten wordt er veel gedronken, spelletjes gespeeld en natuurlijk naar het nieuwjaarsgala op tv gekeken. Hoewel volgens jou de jongeren ook steeds meer in hun telefoon kruipen.
Send wishes to your friends and family and get the WeChat red pocket.
Hongbao's zijn rode enveloppen met geld. En tegenwoordig stuurt iedereen die digitaal naar elkaar. En dan breekt het grote moment aan.
People still count down together. People will still lift up their head from their phones or what they were doing and start counting down together. Yeah.
And then at 12, after the countdown, will you hug everyone?
Yeah, maybe some hugs or just say Happy New Year. I don't think Chinese people like to hug too much, even for families. You know, you just say nice things.
Thank you so much, Yao, for your time, and have a great day.
Don't forget to send me pictures.
I will. I thought you were going to say, don't forget to send me Hongbao.
Yeah, that too.
Dit was deel 1 van aflevering 2.
Hey, Sinet. Ik heb ook Chinees nieuwjaar gevierd.
Nee, Timo. Ik zei toch nee. Volgende aflevering.
Oké, nou.
Deel 2 verschijnt volgende week in je podcast-app. Abonneer je op dit kanaal om die niet te missen en vergeet niet om een vriend of vriendin over deze podcast te vertellen. Tot deel 2! Naast Hadewig, Sheila, Tjitske en Stefan, die je hoorde in deze aflevering, wil ik tegen nog een paar mensen sie zeggen. Jaco voor de jingle, Roeland en Maaike voor het tegenluisteren van ook deze aflevering. Ewout, ik weet dat je luistert. Je was de eerste die deze podcast een goed idee vond. Dankjewel dat jij erin geloofde. En natuurlijk Timo, tegenluisteraar, hoofdsponsor en ik ben heel blij dat ik jouw partner van mag zijn. De audio werd mede mogelijk gemaakt door GreenGurn. Wil je meer weten over innovatie in China? Kijk eens op hun website www.greengurn.com.